breng het als geen ander.
Goedemorgen, het is 10 uur.
Een goede zondagmorgen, luisteraars. Welkom bij de regionale programma's van Familie Radio Saturnus Maldegem op de vertrouwde frequentie 105.9. We zijn toe, luisteraars, aan onze magazine Satelliet tussen 10 en 11 uur. En daarin praten we zo dadelijk met de kerstverse voorzitter van het OCMW, dat is mevrouw Marleen van den Bussen. Allereerst alle medevaders uiteraard geluk wensen op hun feestdag, op deze Vaderkensdag. Maar onze collega's van Familie Radio Nationaal die besteden daar vandaag heel wat aandacht aan. Ik heb voor u zo dadelijk ook nog een paar berichtjes mee te geven, dan ons gesprek dus met mevrouw Marleen van den Bussen en tussendoor ook eventjes tijd voor wat muziek. We kijken even, luisteraars, naar een paar berichten die we hebben ontvangen, enerzijds via de gemeentelijke diensten en anderzijds ook van een aantal verenigingen die wat aan te kondigen hebben. Eerst een paar gemeentelijke berichten. Het Centrum voor Vorming van Zelfstandigen en KMO, dat is een VZW, die organiseert een ondernemingsopleiding voor het beroep van exploitant van plattelandstoerisme. Die opleiding gaat door in Mevok, Krommewegen 44 hier in Maldegem, en begeldt 1 jaar aan de rate van 2 avonden per week. Die zijn dan op maandag en donderdag, telkens van 7:30 tot 10:00, vanaf september 2001. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc van Wallegem op telefoonnummer 050 72 86 60. U er ook nog even aan herinneren dat de opgaling van het grote huisvuil, het grofhuisvuil, doorgaat in de week van 18 tot 22 juni. Dat wordt opgehaald op de normale dag, waar dus ook het gewone huisvuil wordt opgehaald. Voor meer informatie verwijs ik u naar het laatste afvalkrantje dat ook bij u zou in de bus moeten gevallen zijn. Dan nog zeggen dat op 30 juni, op zaterdag 30 juni, het gemeentebestuur in samenwerking met het Comité voor Initiatief een gulden brengt aan alle Maldegemse vrijwilligers. Die worden verwacht vanaf 8 uur op de markt voor het gemeentehuis. In de komende dagen ontvangt u nog een uitnodiging in de bus. Je moet dan wel het antwoordkaartje terugbezorgen tegen uiterlijk 22 juni. Voor elke vrijwilliger is er een attentie voorzien. De gulden wordt afgesloten met een muzikaal initiatief van het Comité voor Initiatief met als naam Al onder de rok van Maldegem, maar daar heb ik zo dadelijk nog wat meer informatie over. Voor meer informatie rond die avond van de vrijwilliger kunt u terecht bij het secretariaat van de burgemeester op telefoonnummer 050 72 89 44 of 45. En ik zeg ook nog even dat op woensdag 27 juni het gemeentebestuur een informatieavond organiseert. Om 20 uur is dat, in ons cultureel centrum De Hogenpad in Adegem. Een informatievergadering over de wegen- en rioleringswerken langs Geen de Ringbaan, de Gillestraat, de Kallestraat en het deel Spanjaardshoek tot Middeleen. En daarmee zijn we in Adegem beland. De jeugddienst organiseert in het vooruitzicht van de komende zomerkampen een cursus EHBO. Die gaat door op woensdag 4 juli en is bestemd voor alle geïnteresseerden. Je wordt dan verwacht vanaf 7:30 in de KSA-lokalen in de Bloemenstraat. Lesgever is Peter van de Voorde, verpleger bij de MUG en bij de dienst 100. Naast tips ter voorkoming van ongevallen en de inhoud van een EHBO-koffer komen ook nog de volgende thema's aan bod: brandwonden, breuken, hersenschudding, insectenbeten, verzwikkingen en alcoholvergiftiging. Dat laatste zal misschien wel van toepassing zijn. Inschrijven kan op de jeugddienst van Maldegem tot vrijdag 29 juni. Deelname is gratis en er hoort daar ook nog een uitnodiging bij die wellicht alle jeugdverenigingen van Maldegem hebben ontvangen. Op zaterdag 7 juli, en daarmee blijven we nog even bij de jeugd, vindt de 4e intergemeentelijke jeugddag plaats in en rond de Boerenkreek van Sint Laurijns. De streek wordt die dag van 9 uur 's morgens tot 17 uur in de namiddag omgetoverd in Smokkeland. En iedereen vanaf 6 jaar kan er deelnemen aan tal van workshops en toffe activiteiten. Op vrijdagavond wordt er voor de plus 12-jarigen ook nog een dropping georganiseerd met mogelijkheid tot overnachting. Wil je als jeugdvereniging deelnemen, dan kun je uiteraard terecht op de jeugddienst. Je moet wel inschrijven voor maandag 25 juni. Kostprijs bedraagt 100 frank en dropping 150 frank. Er wordt ook busvervoer voorzien met stopplaats in Maldegem en alle andere deelnemende grensgemeenten. Dan gaan we nog even naar de Maldegemse motorrit. Op initiatief van onze ereburgemeester Jean-Rotsaar de Hertin worden alle Maldegemse motorrijders en rijsters al ettelijke jaren verzameld. Nu vindt dat plaats op zondag 17 juni, volgende week zondag. Start tussen 9:30 en 10:00 op het Marktplein. Deelnemers kunnen zich aanmelden vanaf 9:30. Je betaalt 600 frank per volwassene, maar daar krijg je dan ook nog een barbecue voor. 300 frank per kind. Neem je enkel deel, dus zonder barbecue, dan betaal je 250 frank. Inschrijven moest eigenlijk al gebeurd zijn. Vandaag is daarvoor de laatste dag. Dus je kunt misschien nog vlug eens bellen naar ofwel 050 71 28 23 of 050 71 54 44. En als je deelneemt, dan steun je bovendien ook nog de Koop tegen kankeractie van dit jaar. En ik zei het al op zaterdag 30 juni, al onder de rok van Maldegem, met op het podium op de markt van Maldegem, Maldegems talent, ook De Kraft en Petra. Allemaal vanaf 20:00 op het podium, dus op de markt, gratis toegang. Een organisatie van het Comité voor Initiatief. En dan trekken we nog even naar Eeklo, naar het Leen meer bepaald, waar op zaterdag 30 juni, als ook op zondag 1 juli, er een roofvogelweekend doorgaat. Met samenwerking van de roofvogelwerkgroep Milvus. Je krijgt er op zaterdag 30 juni in de namiddag van 14:00 tot 16:30 een roofvogelwandeling gevolgd door een diarix. S'avonds een lezing met als titel roofvogels als bio-indicatoren, dat vangt aan om 20:00. En dan op zondag 1 juli, s'morgens tussen 10:00 en 12:00, tussen de haviken, dat is een stellingenspel. En dan in de namiddag terug tussen 14:00 en 16:30, de roofvogelwandeling, gevolgd door de diarix. Alle activiteiten zijn gratis, op voorwaarde dat u zich telefonisch daarvoor inschrijft. En dat kan op telefoonnummer 09 376 74 74. En ik eindig met een uitstapje naar Aardenburg, waar er een expositie doorgaat uit de klei getrokken. Het is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, die 50 jaar bestaat en dat viert in Aardenburg met dus de expo Uit de Klei Getrokken. En die gaat in op de betekenis en de rol van de amateurarcheologie. Het geheel wordt geïllustreerd met foto's en teksten. U kunt er nog terecht tot eind september van dit jaar in het gemeentelijk Archeologisch Museum van Aardenburg. Elke dinsdag tot en met zondag van 14:30 tot 17:00 in de namiddag. En dat museum is te vinden in de Markstraat nummer 18 in Aardenburg. En zo hebben we nog even Joe Dassin van onder het stof gehaald. Alhoewel tegenwoordig met die moderne cd's is dat allemaal geen probleem meer. Ondertussen ruim 21:45 luisteraars in onze magazine Satelliet, waarin we, ik zei het al, vandaag uitgebreid praten met mevrouw Marleen van den Bussen. Zij is sinds 1 april van dit jaar de nieuwe OCMW-voorzitter. Mevrouw Van den Bussen, welkom in onze studio.
Dank u.
We hebben bewust een paar maandjes gewacht met u uit te nodigen om u toch even de kans te gunnen zich in te werken in wat denk ik toch niet zo'n gemakkelijke materie is. Het OCMW is ook heel ruim, dat gaan we zo dadelijk vernemen in de loop van dit programma. Maar misschien als eerste vraag, ja, was je daar een vragende partij voor na de verkiezingen van oktober vorig jaar om OCMW-voorzitter te worden?
Ik heb er eigenlijk lang over nagedacht. De keuze tussen schepen en OCMW-voorzitter was voor mij niet zo gemakkelijk. Ik had ervaring in het scheepcollege, ik had er een hele positieve ervaring mee. Dus eigenlijk in eerste instantie opteerde ik daarvoor. Maar na lang nadenken dacht ik toch dat ik in het OCMW meer dan op de gemeente zou kunnen doen. Voor mensen. Men werkt daar meer met en voor mensen, wat op de gemeente toch eigenlijk minder het geval is. Dus daarom heb ik dus eigenlijk wel de keuze gemaakt. Men draagt daar zorg in de ruimste mate van het woord voor mensen. Dus dat lag mij eigenlijk wel.
Nu werk je in dat OCMW ook niet een stuk onafhankelijker. Als schepen, ja, zit je in een schepencollege. Waar je toch denk ik met je collega's dan voor een stuk moet rekening houden, terwijl als OCMW-voorzitter, je hebt uiteraard ook de OCMW-raad, waar we zo dadelijk gaan over hebben, maar ik heb zo'n beetje de indruk dat de voorzitter of voorzitter, dat ze toch wel ja, heel wat zeggenschap geeft in het OCMW.
Eigenlijk wel, want eigenlijk verschiet ik ervan hoeveel daar beslist wordt. En als voorzitter dan zit je daar alleen, zeker, je hebt een raad die een keer in de maand samenkomt, dan heb je nog het vastbureau en het bijzonder comité voor de sociale diensten die ook nog een keer tussendoor samenkomt. Maar al de beslissingen daartussen, die moet je dus alleen nemen. Alleen, tussen aanhalingstekens, want je hebt dus altijd je administratie waar je overleg kunt mee plegen. Maar toch wel beslissingen waar je op bepaalde momenten moet zeggen van ja, nu is het zo. En dan is het ook zo. Je beslist dus alleen, daar in het college. Daar waar je in het college echt een groep vormt.
Mm-hmm. Maakt je dat ook een stuk gemakkelijker of misschien ook een beetje eenzamer?
Zeker eenzamer. Want ik heb zo het gevoel dat je daar in een echt gesloten wereld zit. Een beetje op een eiland waar niemand iets van weet. Totdat je erin komt. Ik wist dus ook niet wat er daar allemaal gaande was. Alhoewel dat ik nu al jaren in de gemeente meedraait. Het is dus ondertussen toch 12 jaar. Ik had er geen idee van wat er allemaal gaande is in het OCM. Dat is echt een gesloten wereld waar heel weinig van naar buiten komt. Nu, er kan ook niet zoveel van naar buiten komen, want heel veel heeft, zoals ik reeds gezegd heb, met mensen te maken. Dus persoonlijke dossiers waar niets mag over gezegd worden. Anderzijds heb je dan toch wel de algemene richtlijnen die uitgezet worden en die toch wel beter zouden kunnen bekendgemaakt worden in de gemeente. En daar wil ik dus ook een beetje naar werken.
U zegt het eigenlijk al, we hadden ook vaak als persmensen de indruk dat het OCMW, misschien terecht ook, vaak achter gesloten deuren zich afspeelde, dat er weinig naar buiten kwam. Dat maakt het als politicus denk ik ook niet altijd gemakkelijk. Je loopt niet zo vaak in de picture als OCMW-voorzitter.
Ik heb het gevoel dat ik nu nooit meer in Maldegem ben, alhoewel dat ik alle dagen op mijn bureel ben in het OCMW, kan ik dus niet meer de straat op. Dat je dat als gemeenteraad zit, dus wel alle dagen kunt doen. Zeker als schepen kom je dus voortdurend in de belangstelling. Het OCM is inderdaad helemaal gesloten, maar ik denk dat het voor een stuk aan ons is om het toch een beetje bekender te maken. Wij hebben bijvoorbeeld op de vorige raad de beslissing genomen dat we eindelijk in het OCM nood hebben aan een informatieambtenaar, een communicatieambtenaar. Iemand die contacten met de pers verzorgt, iemand die foldertjes opmaakt om ons bekend te maken, iemand die regelmatig keer een persartikel schrijft, zodat de mensen ook weten dat er in Maldegem een OCM is. En dat ze er niet enkel alleen moeten komen als het echt hoog nodig is, maar dat ze dus ook dat eigenlijk een huis is waar iedereen binnen en buiten kan komen met al zijn vragen.
Mm-hmm. Nu, over die drempel die er denk ik voor een stuk nog altijd wel is naar een OCMW, gaan we het zo duidelijk hebben. Maar misschien nog even als inleiding tot het nieuws zo dadelijk nog eens ingaan op wat het eigenlijk voor jou persoonlijk dan betekent. Nu kan je voorstellen dat je sinds 1 april daar heel wat tijd moet aan besteden. Dat je ook jouw persoonlijke agenda daarvoor voor een groot stuk hebt moeten aanpassen.
Voor mij is dat eigenlijk nu, zeker in de aanvangsperiode, een fulltime bezigheid. Ik ben er alle morgen van te laatste om 9 uur. En dan is het nog heel dikwijls een keer over de middag en dat is tot 4, 5. Maar dan heb je ook nog je avonden waar je dus je vergaderingen hebt. Je hebt je voorbereiding van je vergadering. Je hebt ook je eenmaal in de maand dus de raad, de OCMW-raad die samenkomt. Tweemaal in de maand het bijzonder comité van de sociale dienst. En eenmaal het vastbureau, dat zijn dus minstens 4 vergaderingen. En dan heb je nog een ganse hoop andere met het personeel, met het personeel van de rusthuizen, met de administratie. Ja, noem maar op. Eigenlijk heel veel werk.
Mm-hmm. Nu kun je er, denk ik, Marleen ook niet aan voorbij gaan dat je als opvolger van Laurent Ozaar, die daar toch heel wat jaren in heeft meegedraaid, en die denk ik bekend stond als een technocraat, die zijn dossiers, van A tot Z kende, dat je zo'n man opvolgen is ook niet zo gemakkelijk, denk ik.
Het is zeker niet gemakkelijk. En als ik daar toegekomen ben, heb ik gezegd, je moet niet van mij verwachten dat ik Laurent Ozaar ben. Ik ben dus een volledig ander type. En daar waar Laurent dus, zoals je reeds zegt, een echte technocraat was, dus alles op papier echt correct en picobello in orde. Ik zeg niet dat dat bij mij zo niet zal zijn, maar ik hou er meer van om alles in de praktijk te brengen, om dus meer met mensen te spreken en te maken dat het op het werkvlak ook goed draait. Dat het niet alleen op papier goed is, maar dat het ook op de werkvloer goed werkt.
Het was misschien wel een verwijt dat hij soms kreeg, dat hij te veel technocraat was. En achter die cijfers waar hij dan heel bedreven in was, vaak eraan voorbij ging dat er ook nog mensen achter schuilden.
Ja, ik denk dat dat een beetje het probleem was van Laurent. Laurent zou dus alles perfect, maar er schuilen er ook mensen achter. En denk dat ik daar meer rekening zal mee houden.
Nu een nieuwe voorzitter, maar ook een nieuwe ploeg. Want wat ons dan opviel bij de verkiezing van die OCW-raad op de gemeenteraad een aantal maanden terug, dat was dat er wel gekozen wordt voor een totale vernieuwing eigenlijk. Ik denk dat er bijna niemand meer overblijft van de vroegere ploeg.
Er zijn er nog twee, Carlos de Kuiper en Eugène Van Ecke, die nog gebleven zijn. Al de rest, dus de 9 anderen, zijn allemaal nieuw. Nu, ik had dat ook gevraagd als ik voorzitter werd, om met een zo vernieuwd als mogelijke ploeg te kunnen van start gaan. Want dan komen er ook gewoon totaal andere ideeën naar voren, daar waar je anders een beetje bovenop die groep gezet wordt, erboven gezet wordt en dan moet je dat sturen, terwijl zij allemaal een dossierkennis hebben. Ik had dus gevraagd van, tracht maar zoveel mogelijk nieuwe mensen erin te steken, dan beginnen we allemaal van nul af aan. En dan zien we wel waar we komen. En tot nu toe lukt dat heel goed.
Nu, nieuwe ploeg, nieuwe wind, maar dan denk ik gooi je ook wel een pak aan ervaring weg.
Misschien wel, maar ik denk dat we voor die ervaring voor een stukje kunnen rekenen op de mensen die hier werken, op de administratie en het personeel.
Nu, die relatie tussen die OCMW-raad en dat personeel, een beetje gelijklopend denk ik, tussen de gemeenteraad en personeel van de gemeente dan. Nu lijkt me dat altijd een beetje dualistisch te zijn. Je hebt enerzijds politiek verkozen mensen en anderzijds dan ambtenaren, zeg maar, die dan volgens hun capaciteiten de functies uitoefenen. De verhouding tussen die beiden, hoe zit dat?
Dat verloopt zeker in het OCME heel goed. Het is aan de OCME-raad om een beleid uit te stippelen, maar het is aan de administratie om dus het beleidsvoorbereidend werk te doen. En wanneer de raad dan een beslissing genomen heeft, dan moeten ze ook zo loyaal zijn, ook al is het niet datgene wat zij voorgesteld hebben, om toch het beleidsuitvoerend werk te doen. En ik heb tot nu toe de ervaring dat dat ook gebeurt. Ze zijn loyaal tegenover de groep.
Nu Marlene, dat is een beetje de slotvraag voor het eerste luikje. Je hebt nu al 2 maanden kunnen kennismaken met dat OCMW. Wat was zo het eerste waarvan je zei, dat moet ik nu dringend veranderen?
Een van de eerste problemen waar wij mee geconfronteerd was het grote personeelsverloop in de rusthuizen. We waren de laatste maanden 5 verpleegkundigen opgestapt, met als gevolg dat wij onder de regiefnormen kwamen. Dat betekent dat wij dus een aanzienlijke subsidie per maand zouden verliezen als we daar niet onmiddellijk iets aan deden. Daar kwam bij dat we dus ook nog een paar keer inspectie gekregen hebben van de rusthuizen, die niet zo positief was. Dus dat was eigenlijk een van de eerste problemen, het is nog altijd trouwens een probleem, waar wij heel druk aan het werk zijn. Nu, wij hebben daarvoor, om dat voor een stukje op te lossen, eerst en vooral de betrekking van verpleegkundigen vakant verklaard. En nu werken wij met contracten van onbepaalde duur, nemen we ook de anciëniteit over. En dat zou het zo wel zijn. We nemen de anciëniteit over en contracten van onbepaalde duur, omdat we toch mensen zouden kunnen binnenrijven die ergens anders aan het werk zijn. Anders lukt het niet om mensen uit de privé tot bij ons te krijgen. Dat is dus iets. Er zijn 4 kandidaturen binnengekomen, dus we hopen om die nu ook te kunnen invullen. En wij hebben ook een interim algemeen directeur aangesteld, die dus nu maandag begint.
Goed, Marleen, tot zover deze eerste kennismaking. We gaan er zo dadelijk even uit, luisteraars. Voor het nieuws, dat wordt verzorgd door onze collega's vanuit Brussel. Tot zolang, even luisteren naar de volgende muziek.
Totaalinrichting van A tot Z. Van Kanijt Home Store. Bij ons vind je kwaliteitsmeubelen aan betaalbare prijzen. Zoek je perfecte sfeerelementen? Van Kanijt Home Store. Gespecialiseerd in Engelse en Franse stijl met een eigen tijdsaccent. Functionaliteit en gezelligheid staan voorop, waarbij soberheid geen dictatuur moet worden. Van Kanijt Home Store is ook de officiële dealer van Flamand Home Interiors. Interieurs met klasse en stijl creëer je met Van Kanijt Home Store, Noordstraat 143, telefoon 050 71 13 13.
Win een champagneweekend voor 2 personen naar Rijns. Hoe kun je winnen? Heel eenvoudig. Koop gewoon tussen 15 mei en 15 juni bij de handelszaken die je kunt herkennen aan de affiche van Familieradio. Alle deelnemende handelszaken vindt u ook in Zijmaldegem. Dit mag je gewoon niet missen. Verblijf in een 3-sterren hotel op basis van half pension en tal van champagne degustaties. Dit wordt gewoon een weekend om nooit te vergeten. Win uw champagne weekend voor 2 personen uit Rijms. Win, 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 win.
Wisselend bewolkt en af en toe buien, mogelijk met onweer en lokaal veel neerslag, er waait weinig wind. Middagtemperatuur rond 17 graden. Het nieuws van 10:30 met Ludo Daalman, goedemorgen. PS-voorzitter Elio Di Rupo is verontwaardigd over de incidenten gisteren in Voeren. Men wou 11 huizen van de gemeente openbaar verkopen om de gemeenteschuld aan te zuiveren. In die huizen wonen Franstaligen en die kwamen hun protest uiten. De politie moest tussen beiden komen. Als de verantwoordelijkheden niet snel worden vastgesteld en als er niet vlug tegen de betrokken politieagenten sancties worden getroffen, is Di Rupo zelfs bereid tot een politiek incident. Hij is vooral boos omdat senator Hapaar door de politie bij de keel werd gegrepen. Ook nog 2 andere mensen raakten gewond. Volgens Di Rupo kan het niet dat een vertegenwoordiger van de natie zo wordt behandeld. In het Vlaams-Brabantse Strombeek-Bever heeft men gisteravond rond 11 uur een rusthuis ontruimd. Dat kwam omdat in een bloembak vuur was ontstaan en voor een hevige rookontwikkeling zorgde. De bewoners van het gelijkvloers en de eerste verdieping werden geëvacueerd. Volgens de brandweer was de brand snel geblust en konden de bewoners terug naar hun kamers nadat de rook verdreven was. Niemand raakte bij het voorval gewond. De Zwitsers bepalen vandaag of Zwitserse militairen die aan vredesmissies in het buitenland deelnemen gewapend mogen zijn. Zowel de pacifisten als de rechtspopulistische Democratische Unie van het Centrum hebben de bevolking opgeroepen bij het referendum tegen te stemmen. De Unie ziet in de bewapening van de militairen een aantasting van de neutraliteit van het Alpenland, die volgens haar een eerste stap is op weg naar de aansluiting bij de NAVO. Het parlement ging vorig jaar akkoord dat gewapende militairen aan vredesmissies deelnemen. 3 Palestijnse vrouwen hebben gisteravond in de Gazastrook de dood gevonden door granaten, afgevuurd vanuit de Joodse nederzetting Netzarim in het zuiden van het Palestijns gebied. Het huis van de 3 vrouwen werd getroffen door een tankgranaat. 3 andere leden van de familie zouden gewond zijn geraakt bij de aanval. Het Israëlische leger heeft bevestigd dat er 3 tankgranaten zijn afgeschoten nadat soldaten in 3 afzonderlijke incidenten onder vuur kwamen te liggen in de buurt van het Zarim. En tot zover het nieuws, meer om 11:30.
Zes over 10:30 op deze zonnige vaderdag. Welkom in het tweede gedeelte van ons magazine Satelliet, luisteraars. Waarin we vandaag praten met de voorzitter van het OCHW sinds 1 april en dat is mevrouw Marleen van den Bussen. Marleen, je zei het al voor het nieuws in het eerste gedeelte. Ja, het OCHW is nog altijd de grote onbekende, daar wil je wat aan veranderen. Vandaag kan misschien al eerste aanzet zijn, want we gaan even kennis maken met wat er allemaal schuilt achter die term OCHW. En dat is heel wat. We hebben nog even een van de registratieverslagen doorgenomen die ieder jaar worden opgesteld. En daar sta je toch altijd verbaasd wat zo'n OCHW allemaal doet. Ik denk dat we het in 2 grote blokken kunnen onderverdelen. Je hebt enerzijds wat bejaarden aangaat, rusttoort, dan ook thuiszorg, poetsdienst enzovoort. En anderzijds, en dat wordt misschien meer en meer belangrijk, het financiële luik van een OCHW. Met wat wil je beginnen?
Voor mij om te even, doe maar het financiële luik misschien, want daar heeft eigenlijk de ganse gemeente belang bij, want een groot deel van de gemeentefinanciën moet dus overgeheveld worden, elke jaar opnieuw, naar het OCHW. Mm-hmm.
Nu daar schuilt denk ik ook vaak de negatieve klank van het OCHW bij dat financiële gedeelte. Mensen hebben nog altijd de indruk, ja, je gaat naar het OCHW als het slecht gaat. Commissie Openbare Onderstand werd het smalend vroeger genoemd, dat zei al veel denk ik. Nu, dat financiële luik, wat moeten we daaronder verstaan? Uiteraard, de asielzoekers die komen vaak in de belangstelling de laatste tijd.
De asielzoekers is dus iets dat wij niet in de hand hebben. Het is van bovenaf opgelegd wordt nu, u weet, het systeem is veranderd. Vroeger kregen zij allemaal financiële steun, dat is ondertussen veranderd in materiële steun. Dus eigenlijk is die kost minimaal geworden. Wij krijgen met onze lokale opvanginitiatieven, waar wij nu er toch 14 bedden hebben, en het is de bedoeling om dat ook uit te breiden naar 20 bedden, krijgen we dus per bezet bed per dag 1164 frank. Met dien verstande dat die 1164 frank dus dient om de huur te betalen, om de mensen te kleden, zakgeld te geven, dagelijks een maaltijdcheck, een telefoonkaart, terugbetaling, dokterskosten en noem maar op. Dus eigenlijk is dat een beetje een nuloperatie, diegenen die nu nog toekomen. Maar al diegenen die vroeger hiertoe kwamen, die kosten inderdaad veel aan de gemeente. Als wij ze hier een woning konden aanbieden, dan kregen we dat wel terugbetaald van de staat, het bestaansminimum die mensen kregen. Maar veelal met veel vertraging, met als gevolg dat dus het OCMW dat eigenlijk moet voorschieten voor de ganse tijd. En dat maakt dus een enorm belangrijk bedrag op een jaar.
U zeg je nu dat het een goed systeem is, die omschakeling van financiële hulp naar materiële hulp?
Zeker en vast. Zeker en vast. Voor het OCM is het een verbetering. Ik zeg niet voor de mensen die hier dagelijks mee bezig zijn. Ik denk aan de maatschappelijk werkers. Voor hen is de taak dus wel verzwaard. Want er moet dus ook controle zijn. Er moet dagelijks iemand langs gaan om naar dat lokaal opvanginitiatief te gaan kijken. Er moet ondersteuning gegeven worden. Bijvoorbeeld worden er ook taallessen gegeven. Het is dus echt de bedoeling om die mensen op te vangen in de gemeente. Daar waar ze vroeger hier eigenlijk toe kwamen, ze kwamen hun centen halen. Of ze hier dan al dan niet verbleven, daar hadden wij weinig of geen vat op. Nu hebben we dat wel.
Nu hoor ik eigenlijk al een paar luisteraars denken, ja, kon eigenlijk maar zo gemakkelijk zijn. Nu heeft ze wat geld en dan trekken ze terug naar Gent, Antwerpen enzovoort, naar de grote steden, en je bent er vanaf.
Dat was eigenlijk het systeem die dus door de staat opgebouwd was. Wij als OCMW werden verplicht om daaraan mee te doen. Dus per 5000 asielzoekers die het land binnenkwamen, werden er 15 aan Maldegem toegekend. Die kwamen hier om hun centen, enkele ervan bleven hier, de anderen die trokken liever naar de grote steden, omdat ze daar familie wonen hadden, of omdat het openbaar vervoer daar beter was, of de ziekenhuizen beter bereikbaar en noem maar op. Dus eigenlijk hadden wij daar geen vat op. Die mensen die dus hier vertrokken, daar kregen wij maar 50% van het bestaansminimum van terugbetaald, met die, als we dus hen hier geen woning konden aanbieden.
Nu, nadeel of keerzijde misschien van het nieuwe systeem is dat de mensen hier in Maldegem daar ook daadwerkelijk meer mee geconfronteerd worden met die asielzoekers. Ze komen ze tegen in de winkels enzovoort, en dan heb je nog vaak dat negatieve vooroordeel, zeg maar, dat het allemaal profiteurs zijn, bandieten zijn enzovoort.
Ik denk dat dat ten onrechte is. Ik heb die mensen leren kennen en ik ben ervan overtuigd, dat nu zeker van overtuigd, dat er niemand zomaar zijn land verlaat. We kunnen ons in hun plaats stellen. Wij laten niet zomaar alles achter om ergens anders te gaan wonen. Er is hier bijvoorbeeld iemand, een student van een verpleegkundige van 22 jaar, die dus nu vrijwilligerswerk doet in het rustoord. En die zegt, ik ben blij dat ik kan bezig zijn om gewoon mijn gedachten te kunnen verzetten. Ik denk anders voortdurend aan thuis. En eigenlijk ben ik er zeker van dat het niemand zomaar doet.
Nochtans, we kunnen er niet aan voorbij gaan, denk ik, dat er in het nabije verleden toch wel wat incidenten geweest zijn met asielzoekers ook in Maldegem. En het zijn uiteraard die zaken die bijblijven bij de mensen.
Die zaken komen uiteraard in de pers, maar als wij zien hoe beperkt die zijn, en als wij er zo op natrekken hoeveel incidenten er ook zijn, gewoon onder de Maldegemse bevolking, gewoon onder de Vlaamse bevolking, dan denk ik dat we dat eigenlijk op een gelijke schaal kunnen zetten.
Nu, het OCMW is wel op aanraden en ja, een beetje onder dwang van bovenaf met die LOIS, die lokale opvanginitiatieven, gestart hier in Maldegem op 1 september vorig jaar, meen ik. Dat was vlak voor de verkiezingen van oktober. Was dat geen slechte keuze om dat dan te doen? Want dan speel je denk ik toch wel een beetje in de kaart van een bepaalde partij die daarvan profiteert en voordeel uitgehaald.
Misschien wel, maar aan de andere kant, als het moest gebeuren, dan was het misschien beter op dat moment. Want ik heb er juist gezegd, financieel is het dus voor de gemeente en voor het OCMW beter als de mensen hier blijven en als ze dus de materiële steun krijgen, in plaats dat we ze nog verder betaalden in het vorige systeem. Dus ik denk dat het maar zo snel mogelijk kon gebeuren. Nu, de mensen die daar hun voordeel uithalen, daar heb ik een beetje mijn vraagtekens bij. Voor mij zijn asielzoekers mensen, zoals anderen, die hier dus recht hebben op een normaal leven, op voorwaarde dat ze zich willen integreren. En velen zijn daartoe bereid. Als ik zie hoeveel van die mensen die naar de taallessen komen, 2 maal in de week, twee namiddag en drie uur, dan verschiet ik daar eigenlijk wel van. Dat zijn allemaal mensen die dus toch willen hier ons Vlaams leren, die dus willen dat zij hier een tweede thuis vinden. Dus ik denk dat we die mensen de kans moeten geven.
Mm-hmm. Nu, als we het hebben over asielzoekers, dan hoor je vaak ook het vooroordeel van, ja, wat gezegd wordt, die mensen komen hier, worden hier met open armen ontvangen en krijgen vaak dan nog meer voordelen dan veel andere Maldegemnaren die het dan ook moeilijk hebben en die dan misschien niet altijd terecht kunnen bij het OCW. Een vooroordeel zeg ik wel, want het is anders, dat ga je nu bewijzen, maar ik denk dat er ook heel veel Maldegemnaars geholpen worden via het OCW.
De bestaansminimumtrekkers worden dus op gelijke voet behandeld als de asielzoekers. Die krijgen dus beiden een bestaansminimum, hebben dus beiden recht op verhoogde kinderbijslag, hebben in vele gevallen recht op tegemoetkoming in de dokterskosten, eventueel nog in medicatie. Dus eigenlijk worden zij op gelijke voet behandeld. Maar dat wordt nog altijd gezegd, die krijgen hier alles. Maar eigenlijk is dat geen waar. Misschien dat de inwoners van Maldegem nog te weinig de stap zetten, of te weinig weten waar ze recht op hebben. Maar het is aan ons om dat bekend te maken. Ik ben begonnen met het zeggen, wij hebben nood aan een informatieambtenaar. Die zou dat onder andere kunnen bekendmaken aan de bevolking waar zij ook recht op hebben.
Mm-hmm. Nu, die drempel waar je het over hebt, die nog altijd blijkbaar hoog is om naar zo'n OCW te stappen. Hoe denk je dat te kunnen veranderen? Want ja, je kunt er toch niet van uit, denk ik, dat mensen die dan afhangen van OCW, die daar steun van krijgen, materieel of financieel, dat die nog altijd de stempel krijgen, want ja, zijn eigenlijk een beetje marginalen.
Maar eigenlijk is dat niet gekend in de gemeente wie bij ons langskomt. Dat zijn dus allemaal gesloten dossiers waar niets van naar buiten mag komen. Dus ik weet niet, als er iemand uit onze gemeente is die kan zeggen van die leeft van het OCMW. Als de mensen die naar het OCMW komen dat niet zelf vertellen, dan weet er dat eigenlijk niemand niet. Dus ik denk in dat geval dat de drempel voor de mensen die er nood aan hebben niet zo hoog mag zijn. Er komt daar echt niets van naar buiten.
Hoe zit het trouwens met die bestaansminimumtrekkers? Er werd een tijdje terug gezegd, ja, neemt al steeds toe. Er komen er meer en meer mensen die financiële problemen geraken. Hoe zit het daarmee?
Wij hebben in het OCMW, nu in de gemeente dus, minder bestaansminimumtrekkers dan het jaar daarvoor. En het is ook onze bedoeling om die mensen via artikel 60 dus terug aan het werk te krijgen, of minstens terug in orde te krijgen met hun sociale zekerheid. Dus wij hebben gepland om dus telkens jaren het aantal artikel 60's op te trekken. Met die verstande dus dat die mensen dan nadien dus geen recht meer hebben op een bestaansminimum, maar ze kunnen ofwel terug aan het werk of kunnen gaan stempelen. Dus eigenlijk voor hen een beter systeem.
Mm-hmm. Nu is het ook vaak zo, denk ik, en dat kan moeilijk anders, dat jullie ja een beetje de put dempen als kalf verdronken is vaak. Mensen komen vaak in financiële problemen doordat ze slecht begeleid worden. Dat hangt ook een beetje samen met onze maatschappij, denk ik. Onze consumptiemaatschappij. Alles kan tegenwoordig op afbetaling worden gekocht. Zelfs op prijs gaan kan op afbetaling. Die mensen lopen daar vaak in en komen dan in een spiraal terecht waar ze niet meer uit kunnen.
Daarvoor hebben wij onze dienst budgetbegeleiding, waar dus mensen vanaf het moment dat zij voelen dat zij in de problemen komen, terecht kunnen. En het zijn dan onze maatschappelijk werkers die dus het budget van de mensen beheren en op een regelmatig tijdstip alle facturen betalen, zodat ze niet echt dieper in die spiraal terechtkomen. Als de mensen daar in tijd langskomen naar de budgetbegeleider, dan geraken ze eruit. Maar het is dus inderdaad zo dat je in het begin er moet bij zijn van een keer dat die mensen te diep zitten, dan zien ze er ook nut niet meer van in om hen te laten begeleiden. Waar wij nu toch meer en meer ondervinden dat er mensen spontaan afkomen en vragen van, kunt je mij helpen, kunt je mij in budgetbegeleiding nemen. We hebben trouwens moeten, wegens personeelsgebrek, spijtig genoeg, op de vorige raad de beslissing nemen om dus een wachtlijst aan te leggen voor mensen die in budgetbegeleiding willen komen. Dus eigenlijk is die dienst toch wel al goed gekend.
Goed, we gaan het hierbij moeten laten wat het financiële luik betreft. Nog heel even kort muziek en dan moeten we zo verstappen naar een ander luik. Alles wat met bejaarden te maken heeft. En ik denk dat daar nog een mastodont dossier te wachten staat. Namelijk het nieuwe restoort van Maldegem. Van het ongeboren leven waar Kalinka het over had naar de bejaarden. Het is een grote stap, mevrouw Van den Bussen, maar we gaan die toch zetten. Want we moeten het in het laatste gedeelte nog even hebben over het restoort in Maldegem, alles wat met bejaarden te maken heeft. In Maldegem telt momenteel nog altijd twee rustoorden. In Maldegem en in Adegem. Ik ben even aan het zoeken voor hoeveel bedden dat goed is, maar je weet het ongetwijfeld van buiten.
De 160 bedden, nee, hebben de 103 bedden in Maldegem en de rest zit dus in Adegem.
Nu, rustoord dat vrij goed draait, denk ik. Wel zijn problemen kent uiteraard, maar toch wel ja, wat uitgeleefd is, heb ik de indruk. Vandaar ook dat er gekozen werd een tijd terug voor de bouw van een nieuw rustoord. Nu, dat komt er uiteraard niet van vandaag op morgen. Ik kan mij voorstellen dat dat een mastodont van een dossier moet zijn om dat te realiseren. Waar je nu mee geconfronteerd wordt, hoe ver zit het daarmee?
We staan daar nu redelijk ver mee. Het is zo dat we dus de ganse VIPA-procedure moeten doorlopen. Dat is dus een procedure voor subsidie. Die bestaat uit twee delen. Enerzijds het zorgstrategisch plan en dan het financieel technisch plan. Nu, het zorgstrategisch plan, dat is goedgekeurd. En vooraleer we dan het financieel technisch plan konden indienen, moest dus eerst het BPA gewijzigd worden.
Mm-hmm.
Dus dat is ondertussen dat is ook gebeurd. Ja. En nu komt het erop aan om nog voor het verlof het financieel technisch plan in te dienen. En we gaan er zeker in slagen. Ik heb ook, als ik daar gekomen ben, de 2 april gezegd, kijk, dat moet gebeuren voor het verlof en we gaan er in slagen. Dus de keer dat dat ingediend is, dan krijgen wij, en goedgekeurd wordt, dan krijgen we van de minister de subsidiebelofte. Dat betekent dus dat wij geld voor Maldegem gaan reserveren. Nu, wij hebben al vernomen dat dus de centen voor 2001 in Brussel op zijn. Dus het komt er voor ons op aan, als wij nu nog voor het verlof ons financieel technisch plan kunnen indienen, dat we dus van de eerste zijn op de wachtlijst voor 2002, want dan moeten we nog de subsidietoezegging krijgen.
Mm-hmm.
En een keer dat we dat hebben, dan pas kunnen we beginnen aan de aanbesteding en aan de bouwwerken. En men schat de bouwwerken op 15 maanden, dus eigenlijk heb ik hier al een beetje een timing uitgezet.
Mm-hmm.
Ik hoop dat we erbij zijn begin 2002, toch zeker in het jaar 2002, voor de subsidie. En dan kunnen we beginnen met het bouwen. Dan moeten we begonnen zijn binnen de 9 maanden en dan rekenen we nog op een bouwtijd van 15 maanden.
Ja, duurt nog wel even dus.
Nu nog wel even, maar ondertussen hebben we toch de beslissing genomen om, zoals je gezegd hebt, het huidige rustsoort is uitgeleefd. Om het huidige rustsoort toch nog een beetje op te kuisen, werden 2 miljoen voorzien voor schilderwerken. En we gaan nu, mogelijk nog voor het verlof, anders zeker kort na het verlof, toch nog het oude rustsoort een beetje opknappen, want de mensen die er nu zitten, moet toch voor hen ook nog aangenaam blijven.
Mm-hmm. Dat is denk ik de vraag die ze zich stellen, zo'n nieuw rustoord, wat zal het dan meer bieden dan het huidige?
Heel veel meer aan comfort. Ik denk bijvoorbeeld, het zijn dus allemaal individuele kamers, waar we nu nog 2 persoonskamers hebben. Allemaal met eigen sanitaires, een eigen douchecel, een eigen toilet, een eigen lavabo. Heel gemakkelijk bereikbaar, zelfs met het bed kan men tot bij de douche gevoerd worden. Dus eigenlijk volledig aangepast aan de huidige noden van de bejaarden.
Mm-hmm. Uw nieuw rustoord met alle comfort is uiteraard veelbelovend, maar je moet dan ook denk ik de juiste omkadering daarvoor hebben. En daar neem ik kwalijk, hoor je wel eens hier in Maldegem dan wat meer negatieve klanken. Nu de vergrijzing brengt met zich mee dat er heel wat meer zorgbehoevende bejaarden in een rustoord zitten, demente bejaarden ook vaak, die dan heel wat meer zorg nodig hebben. Is die omkadering wel voldoende?
Die is momenteel niet voldoende. Ik ben er ook mee begonnen dat we dus een enorm groot personeelsverloop hebben. En het is dus gewoon de sfeer die in de beide rustoorden nu niet zo goed is. Wij hebben getracht om dat op te lossen met nu een algemene directeur aan te stellen in het interim. Weliswaar, die dus moet alles op een rijtje zetten, kijken waar de problemen zitten, en dan gaan we met de raad de beslissing nemen, als zij voorstel doet van dat of dat, daar kunnen we eraan verbeteren, gaan we dat ook doen. Nu hebben we ook de betrekking vakant verklaard, wij hopen dat die dus zo vlug mogelijk ingevuld worden. Er zijn dus 6 plaatsen voor verpleegkundige vakant, als wij die kunnen invullen, dan hebben we daar 6 personeelsleden bij. Ik denk dat we dan toch voor een groot stuk op de goede weg zitten. Nu, het huidige gebouw leent hem eigenlijk niet zo goed tot vlot werken. De afstanden zijn heel groot. Als zij hun werkkledij aandoen, dan moeten ze 5 na misschien wel 7 minuten stappen neer dat ze in de verste afdeling zijn. Dus eigenlijk heel veel tijdverlies, ook met de karren, met het voedsel, met het verzorgingsmateriaal. Er is heel veel tijdverlies door het gebouw, door de constructie van het huidige gebouw. Dus dat zal voor een stuk ook opgelost zijn. Het zal in ieder geval veel aangenamer werken zijn. Ik kan u verzekeren, het is een prachtig plan die we hebben. Opgedeeld in kleine groepen, groepen van 60, groepen van 30 of groepen van 15. Dus als de verpleegkundigen, de bejaardenhelpsters, het onderhoudspersoneel toegewezen gewezen wordt aan zo'n klein groepen, denk ik dat het aangenaam werken zal worden.
Mm-hmm. Een andere optie die je als OCW kunt hebben, en eigenlijk denk ik moet hebben, dat is om die bejaarden zo lang mogelijk thuis te houden. En dan moet je voorzien, dat doe je ook in gezins- en bejaardenhulp, in poetsdienst enzovoort. Met andere woorden, die mensen zo lang mogelijk thuis houden en daar verzorging voor zien.
En de zogenaamde extramurale zorgen, dat zijn dus de poetsdienst en de gezinshulp. We hebben ook nog de bejaardenwoning, waar dus dat eigenlijk een tussenstap is tussen het thuismilieu en het bejaardentehuis. En we hebben ook nog het personenalarmsysteem, waar de mensen beroep kunnen op doen, die nog alleen thuis zijn voor het geval dat er dus iets gebeurt, dat ze onmiddellijk iemand kunnen verwittigen. Dus eigenlijk trachten wij op die manier de mensen zo lang mogelijk thuis te houden. Ik denk dat dat ook een goed systeem is.
Mm-hmm.
Want rustsoort is toch eigenlijk wel altijd de laatste stap die de mensen zetten.
Ja. Goed, mevrouw Van den Bus, ik vrees dat we het hierbij gaan moeten laten. We horen elkaar uiteraard later nog wel eens terug als er nieuws te rapen valt rond het OCW. Alvast bedankt voor jouw komst vandaag en veel succes.
Zelf bedankt. Ja.
Zo, luisteraars, einde van deze satellietaflevering. Volgende week praten wij over de gemeenteraadszitting die nu aanstaande woensdag wordt voorzien in het gemeentehuis van Maldegem. Wat daar aan belangrijkste verteld is, dat hoor je dan volgende week met politici in onze praatstudio. Bedankt voor het luisteren vandaag. Zo dadelijk krijg je Robbie van Gelderen.
Hou je van juwelen? Wil je zo'n exclusief of eigenhandig gemaakt juweel uit eigen atelier? Of zoek je een juweel voor die ene bijzondere persoon waarvoor alleen het beste goed genoeg is? Dan is er Juwelen van Parijs. De verdeler van merken als Innocence en Jacques Terweduwe, uurwerken van Rodania, Maurice Lacroix, Raymond Weil, Kipling, Guess en Casio. Juwelen van Parijs geeft je altijd professioneel advies bij je keuze. Juwelen van Parijs, Nieuwstraat 27 in Maldegem. Alleen gesloten op dinsdag en zondag.
Sanilux van Heefde, daar vind je alles wat je badkamer aanbelangt, zowel sanitair, verwarming en gaskachels, als ook een assortiment vloer- en wandtegels. Sanilux van Heefde biedt u een totaal inrichting van uw badkamer en complete renovatie van sanitair, vloeren, elektriciteit, verwarming, verlaagd plafond met inbouwspots enzovoort, telkens met een gratis prijsofferte. Sanilux van Heefde heeft de mooiste showroom van het Meetjesland met regelmatig toonzaalmodellen tegen weggeefprijzen. Kom even langs en overtuig uzelf van de vele Sanilux kwaliteiten. Sanilux van Heefde, Gentse Steenweg 147 Maldegem. Telefoon 050 71 25 59. We zijn open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op zaterdag van 9 tot 17 uur.